Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma De Kerkvaders. Vandaag zullen we spreken over de heilige Clemens van Alexandrië. Een groot theoloog die waarschijnlijk in Athene is geboren rond de helft van de tweede eeuw, en hij wordt zelfs de eerste christelijke denker genoemd. Hij werd rond het jaar 150 geboren in een heidense familie. De precieze omstandigheden van zijn bekering zijn vandaag niet meer te achterhalen, maar van wat men door zijn geschriften van zijn karakter weet, lijkt het waarschijnlijk dat hij door het christendom werd aangetrokken door de hoogstaande doctrine en de zuiverheid van haar moraal. Hij ondernam een aantal reizen op zoek naar christelijke leraars om het christendom beter te leren kennen. Zo bezocht hij Italië, Syrië en Palestina. En kwam hij in het jaar 180 toe in Egypte, waar hij eindelijk zijn plaats vond in Alexandrië, de stad die symbool staat voor de vruchtbare ontmoeting tussen diverse culturen die zo karakteristiek is voor het Hellenistische tijdperk. Hier ontmoette Clemens de heilige Panthenus. De heilige Panthenus was eerst missionaris geweest in het oosten, in Indië en Arabië, alvorens hij in Alexandrië kwam wonen. Panthenus zou de oprichter geweest zijn van het Didascalium, ofwel de theologische school van Alexandrië. U herinnert zich misschien uit vorige afleveringen de theologische school van Antiochië, waar Johannes Chrysostomus leerling van was. De theologische scholen van Alexandrië en Antiochië waren het vaak oneens en hadden een eigen benadering van de theologie. Deze theologische scholen ontstonden eigenlijk pas in de derde eeuw. De eeuwen daarvoor waren eeuwen van getuigenis en verdediging van het christelijk geloof, maar het systematische theologische denken ontstond dus pas in de derde eeuw en het is dan ook dat deze scholen werden opgericht. De theologische school van Alexandrië was een plaats waar christelijke theologen en priesters werden opgeleid en gevormd. De leraren en studenten waren invloedrijk in de theologische controversen van de vroege christelijke kerk. Clemens werd dus een van de eerste leerlingen van deze school van Alexandrië. En u herinnert zich misschien uit vorige afleveringen dat de school van Antiochië vooral historisch kritisch was en de schrift historisch en letterlijk probeerde uit te leggen, terwijl de school van Alexandrië vaak meer aandacht had voor de symbolische en allegorische betekenis in de schrift. Twee zaken die elkaar overigens niet hoeven uit te sluiten, maar het zijn wel andere accenten. Toen Clemens dus na de lange omzwervingen van zijn zoektocht naar christelijke leraars in Alexandrië was toegekomen, raakte hij onder de indruk van Panthenus en hij zou hem niet meer loslaten. Clemens zou Panthenus ook wel de bij van Sicilië noemen in zijn laatste werk, omdat Panthenus, zo zegt Clemens, al de nectar uit de bloemen van de apostolische en profetische velden verzamelde. Na een heleboel leermeesters te hebben gehad, stelde Clemens dat diegene die hij laatste ontmoette, de eerste was in waarde en gezag. Hij zegt: ik vond hem verborgen in Egypte en sindsdien heb ik geen andere leermeester gezocht dan hem. Na eerst zijn leerling te zijn geweest, werd Clemens al gauw zijn medewerker. En het zou kunnen dat hij daarbij ook tot priester gewijd werd, maar dat is niet helemaal zeker. In ieder geval werd Clemens in het jaar 200, na het overlijden van Panthenus, diens opvolger als hoofd van het Didascalium. Clemens werd er ook leraar van de grote Origenes, over wie we het in de toekomst ongetwijfeld nog gaan hebben en die zeer gekend is voor zijn allegorische methode van bijbelexegese. Clemens moest echter stoppen met lesgeven rond 203, tijdens de vervolging door Septimus Severius, die de school deed sluiten. Clemens trok zich terug in Klein-Azië bij een van zijn oud-leerlingen, bisschop Alexander van Cappadocië. Antieke schrijvers noemden Clemens een heilige, maar paus Benedictus XIV heeft hem op een bepaald moment uit het Romeins martyrologium laten schrappen, omdat men eigenlijk geen enkel historisch spoor heeft kunnen terugvinden van een vereringscultus rond Clemens, zoals kerken die toegewijd waren aan deze heilige. Maar Benedictus XVI noemt hem echter wel nog steeds een heilige tijdens zijn catechese over de kerkvaders, en ook binnen de orthodoxe kerk wordt Clemens nog altijd als een heilige vereerd. We gaan er tussenuit voor een eerste stukje muziek. We kiezen voor een Grieks lied over het lijden van Jezus, gezien Clemens al zijn werken in het Grieks geschreven heeft en in het Grieks ook al zijn vorming ontvangen heeft. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag een beetje ingaan op het leven en werk van Clemens van Alexandrië. We zullen het nu wat hebben over zijn werk en theologie. Van zijn hellenistische opleiding in Athene erfde hij zijn opvallende belangstelling voor de filosofie. Dit zorgde ervoor dat hij een voorvechter werd van de dialoog tussen geloof en rede. Hij kan ook gezien worden als de grondlegger van het christelijk wetenschappelijk onderzoek. Het geloof blijft het vertrekpunt, maar het moet wel begrepen kunnen worden. Er zijn al dingen die men redelijk kan bespreken, in dialoog, ook met het heidendom. Hij verchristelijkt veel heidense filosofische concepten. En hierbij ziet hij het christendom als het hoogtepunt van de waarheid. Zoals de heilige Johannes Paulus II het in zijn encycliek Fides et Ratio heeft geschreven, komt de Alexandrijn ertoe de filosofie te duiden als een voorbereidend onderricht voor het christelijke geloof. Er zijn tot op vandaag van hem 3 geschriften bewaard gebleven en 1 homilie. Zijn eerste werk is de Protreptikos Pros Hellenas, wat aansporing aan de Grieken betekent. Hierin richt hij zich tot de heidenen en hij probeert aan te tonen waarom Christus de ware logos is en dus de voltooiing van de filosofie. Het is een aansporing voor de heidenen om naar Christus toe te komen. Zijn tweede werk, de Pedagogos, of pedagoog, is bedoeld voor pasgedoopten en handelt over de opvoedende taak van de logos om de ziel te heiligen enerzijds, maar heeft anderzijds ook heel concrete tips voor het dagelijks leven van de christenen in het heidense Alexandrië. Aan het einde van deze pedagogos staat een zeer mooie Christushymne die Clemens geschreven heeft en die ook zeer gekend is. Het derde werk is de Stromateis, wat iets als vlechtwerk betekent. Het is dan ook een mengelmoes van verschillende kleine studies en memoires van Clemens. Enkele thema's die aan bod komen zijn geloof en filosofie, het martelaarschap, de 4 hoofddeugden, wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid, en de 3 deugden die op God gericht zijn, geloof, hoop en liefde. Maar dit is slechts een onvolledige opsomming van de vele thema's die aan bod komen. Om de samenhang te zien tussen deze 3 werken, lezen we nu een stukje uit een catechese van paus Benedictus de 16e over Clemens van Alexandrië. Hij zegt: ook al lijkt het niet de bedoeling van Clemens geweest te zijn, toch is het een feit dat deze 3 geschriften een echte trilogie vormen. Bedoeld om daadwerkelijk de geestelijke rijping te begeleiden van de christen. De Protreptikos is, zoals het woord het zelf zegt, een aansporing, gericht aan degene die begint en de weg van het geloof zoekt. Beter gezegd, de Protreptikos valt samen met een persoon. De Zoon van God, Jezus Christus, die voor de mensen degene wordt die aanspoort, opdat ze vastbesloten de weg naar de waarheid inslaan. Dezelfde Jezus Christus maakt zich vervolgens tot pedagogos, dat wil zeggen opvoeder, van degenen die krachtens het doopsel inmiddels kinderen van God zijn geworden. Ten slotte is dezelfde Jezus Christus ook didaskolos, dat wil zeggen de leraar die de diepere onderrichtingen geeft. En deze zijn verzameld in het derde werk van Clemens, de Stromateis. Een Grieks woord dat letterlijk tapisserie betekent. Het gaat inderdaad om een niet-systematische compositie van verschillende onderwerpen als rechtstreekse vrucht van het gewone onderricht van Clemens. In haar geheel begeleidt de Clementijnse catechese stap voor stap de weg van de catechumeen en van de gedoopte, opdat zij met de 2 vleugels van het geloof en de rede, fides et ratio, tot een innerlijke kennis geraken van de waarheid die Jezus Christus is, het woord van God. Alleen deze kennis van de persoon die de waarheid is, is de ware gnosis. En dat is de Griekse uitdrukking die staat voor kennis, voor inzicht. De authentieke gnosis is dus een ontwikkeling van het geloof, door Jezus Christus gewekt in de ziel die met hem verenigd is. En we lezen nog wat verder uit de onderrichting van paus Benedictus XVI, omdat het een heel mooie samenvatting eigenlijk brengt van de leer van Clemens van Alexandrië. Hij zegt verder: vervolgens onderscheidt Clemens twee trappen van christelijk leven. De eerste trap is de trap van de gelovige christenen die het geloof beleven op een algemene wijze, maar toch openstaan naar de horizon van de heiligheid. En vervolgens de tweede trap is die van de gnostici. Maar natuurlijk niet in de ketterse betekenis van het woord, maar in een christelijke betekenis. Dat wil namelijk zeggen diegenen die al een leven van geestelijke volmaaktheid leiden. In ieder geval moet de christen uitgaan van de gemeenschappelijke basis van het geloof. Hij moet zich door Christus laten leiden, langs een weg van zoeken, en zo tot de kennis geraken van de waarheid en van de waarheden die de inhoud vormen van het geloof. Dergelijke kennis, leert ons Clemens, wordt in de ziel een levende werkelijkheid. Zij is niet alleen theorie. Zij is een levenskracht, een vereniging van liefde die de persoon transformeert. De kennis van Christus is niet enkel een gedachte, maar is liefde die de ogen opent. De mens omvormt en gemeenschap schept met de Logos, met het goddelijke woord dat waarheid en leven is. In deze gemeenschap, die de volmaakte kennis is en die liefde is, bereikt de volmaakte christen de contemplatie, de eenwording met God. Ten slotte herneemt Clemens de leer volgens welke het uiteindelijke doel van de mens bestaat in het gelijk worden aan God. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar dit vormt ook een uitdaging, een weg, het doel van het leven. De uiteindelijke bestemming is immers daadwerkelijk aan God gelijk worden. En dat is mogelijk dankzij de verwantschap met Hem, die de mens heeft ontvangen op het moment van zijn schepping, waardoor hij al uit zichzelf beeld van God is. Die verwantschap maakt het mogelijk de goddelijke werkelijkheden te kennen. Wat de weg van de volmaaktheid aangaat, kent Clemens dus evenveel belang toe aan wat er in moreel opzicht voor is vereist, als aan wat er intellectueel voor vereist is. De twee gaan samen, want men kan niet kennen zonder te beleven en niet beleven zonder te kennen. De gelijkwording aan God en de beschouwing van Hem kunnen niet alleen door de rationele kennis worden bereikt. Tot dit doel is het noodzakelijk te leven volgens de Logos, te leven volgens de waarheid. Bij gevolg moeten de goede werken de intellectuele kennis vergezellen, zoals de schaduw het lichaam volgt. En dan zijn er volgens Clemens ook nog twee deugden die de ziel sieren van de ware gnosticus. De eerste is het vrij zijn van de hartstochten, de apatheia. De andere is de liefde, de ware hartstocht, die de intieme vereniging met God zeker stelt. De liefde geeft de volmaakte vrede en stelt de ware gnosticus in staat de grootste offers te brengen. Ook het uiterste offer in de navolging van Christus. En doet hem van trap naar trap opklimmen tot aan de top van de deugden. En zo wordt ook het ideaal van de antieke filosofie, namelijk de bevrijding van de hartstochten, door Clemens opnieuw gedefinieerd en met de liefde verbonden in het onophoudelijke proces van gelijk worden aan God. Tot zover het fragment uit de catechese van paus Benedictus over de heilige Clemens van Alexandrië. Clemens was dus een echte intellectueel die langs de weg van de redelijkheid de heidenen tot God probeerde te brengen. Maar tegelijkertijd komt in zijn geschriften naar voren welk een groot belang hij hecht aan de morele zuiverheid. En dat is ook hetgeen wat hem wel aantrok in het christendom. We gaan er weer tussenuit voor een kort stukje muziek en daarna is het tijd om Clemens van Alexandrië doorheen zijn werken voor zich te laten spreken. We zullen verschillende fragmenten lezen. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag al kennis mochten maken met Clemens van Alexandrië, met zijn leven en ook met zijn denken en over de accenten die hij legde in zijn geschriften en zijn geloofsleven. We gaan nu enkele fragmenten lezen, zodat u Clemens van Alexandrië zelf eens aan het woord kan horen. We lezen eerst een stukje uit De Stromata, waarin hij verhaalt over zijn zoektocht naar christelijke leraars en het belang van de apostolische overlevering. Hij schrijft het volgende. Nu is dit schriftelijke werk van mij niet kunstmatig opgesteld om het tentoon te stellen, maar het zijn mijn eigen herinneringen die ik opsla tegen de ouderdom, als een remedie tegen vergeetachtigheid. Ze zijn eigenlijk echt een beeld en een overzicht van die krachtige en bezielde betogen die ik mocht horen van gezegende en waarlijk opmerkelijke mannen. Hij spreekt dus over de verschillende leraars die hij tijdens zijn reizen ontmoet heeft. Een van deze mannen is in Griekenland, een Ioniër. De andere uit Groot-Griekenland. De eerste uit Syrië. De tweede uit Egypte en nog anderen uit het oosten. De een is geboren in Assyrië en de ander is een Hebreer uit Palestina. Toen ik nu bij de laatste kwam, maar hij was de eerste in gezag, nadat ik hem verborgen in Egypte had gevonden, vond ik rust. Dat gaat dus over Panthenus. Hij, de waarachtige, de Siciliaanse bij, die de nectar uit de bloemen van de profetische en apostolische weide verzamelde, bracht in de zielen van zijn toehoorders een onsterfelijk element van kennis voort. Welnu, zij, al deze leraars dus, die de traditie bewaarden van de gezegende leer, die rechtstreeks is afgeleid van de heilige apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes en Paulus, en van de zonen die het van de vader ontvingen, hoewel er weinig waren zoals de vaders, schrijft hij erbij, komen door de wil van God ook tot bij ons, om die voorouderlijke en apostolische zaden aan ons te geven. En ik weet dat zij zich zullen verheugen, niet omwille van mijn eerbetoon, maar enkel en alleen omdat de waarheid bewaard is zoals zij hem hebben doorgegeven. Want zo'n schets als deze zal, denk ik, aangenaam zijn voor een ziel die verlangt om de traditie te behoeden voor teloorgang. Want zo staat in Spreuken, in een man die van wijsheid houdt, zal de vader zich verblijden. Dus ja, hieruit blijkt dat Clemens in de Stromata veel van zijn herinneringen neerschrijft, ook met het verlangen om de traditie, om de geloofschat die van de apostelen is doorgegeven te bewaren, zodat deze ook niet vergeten wordt. Dus dat is een van de redenen waarom hij al die dingen neerschrijft. De dingen die hij zelf ontvangen heeft van al zijn leraars. En dan lezen we ook nog een stukje uit het eerste hoofdstuk van zijn werk De Pedagoog. Hun kleine kinderen, zegt de schrift, zullen op de schouders gedragen worden en op de knieën getroost. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u ook troosten, zo staat in Jesaja. De moeder trekt de kinderen naar zich toe en wij zoeken onze moeder, de kerk. Al het zwakke en tere, wiens zwakheid hulp nodig heeft, is gracieus, zacht en charmant. God weigert zijn redding niet aan zo'n jong wezen. Ouders wijden een bijzondere tederheid aan hun kleinen. Zelfs de vader van heel de schepping ontvangt hen die bij hem schuilen. Herstelt ze door de geest en adopteert hen als kinderen. Hij kent de zachtheid en zij zijn de enigen van wie hij houdt. Die hij redt en verdedigt. Het is waarom hij ze kleine kinderen noemt. De Heilige Geest die spreekt door de mond van Jesaja past op de Heer zelf de term van klein kind toe. Zie, ons is een kind geboren, een zoon is ons gegeven. Zo staat in Jesaja hoofdstuk 9. Wie is dat kleine kind, het pasgeboren, naar wiens beeld wij allemaal kleine kinderen zijn? De Heilige Geest beschrijft voor ons door dezelfde profeet zijn grootheid. Bewonderenswaardige raadsman, machtige God, eeuwige Vader, Prins van Vrede. O grote God, o volmaakt kind, de Zoon is in de Vader en de Vader is in de Zoon. Zou de opvoeding dat dit kleine kind geeft niet volmaakt zijn? Zij bevat alles om ons, zijn kleine kinderen, te leiden. Hij heeft zijn handelen over ons uitgespreid en wij hebben in die handen heel ons geloof gelegd. Van dat kleine kind legt Johannes de Doper ook getuigenis af. Zie, zegt hij, het lam van God. Omdat de schrift alle kleine kinderen lammetjes noemt, heeft hij het woord van God, lam van God genoemd, die voor ons mens geworden is en gelijk aan ons heeft willen zijn. Hij, de Zoon van God, het kleine kind van de Vader. Dan wil ik ook nog een stukje lezen uit de Protreptiek, of de Protreptikos, de aansporing aan de heidenen. Een kort fragmentje, een aansporing. Clemens zegt, het woord, de logos, is voor niemand verborgen. Het is het gemeenschappelijke licht. Het straalt voor alle mensen. Voor hem bestaat er geen vreemdeling. Laten we ons haasten naar de redding, naar de nieuwe geboorte. Laten we ons haasten, wij die in zo grote getale zijn, om ons te verenigen als een kudde. Laten we de eenheid navolgen door de ene Christus te volgen. Zo zal de vereniging van veel stemmen, als hun wanklanken en hun versnippering aan de goddelijke harmonie onderworpen zullen zijn, één enige symfonie vormen. En het koor dat aan de meester het woord gehoorzaamt, zal slechts rust vinden in de waarheid zelf, wanneer hij zal kunnen zeggen, Abba, Vader. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Laten we nog afsluiten met enkele woorden tot onze te maken uit het gebed tot Christus Logos, waarmee Clemens zijn geschrift Pedagogos besluit. Hij bidt als volgt. Heer, wees uw kinderen genadig. Verleen aan ons te mogen leven in uw vrede, overgebracht te mogen worden naar uw stad. Door de golven van de zonden te kunnen varen, zonder erdoor te worden overspoeld. In rust te mogen worden vervoerd door de Heilige Geest en de onuitsprekelijke wijsheid. Aan ons die dag en nacht tot aan de laatste dag toe een danklied zingen tot de enige Vader, tot de Zoon, de pedagoog en leraar, samen met de Heilige Geest. Amen. En zo zijn we, beste luisteraars, weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Kerkvaders, waarin we vandaag gesproken hebben over de heilige Clemens van Alexandrië, een zeer sterke kerkvader die de katholieke leer toch mee vorm heeft gegeven en uitgewerkt. Volgende keer zijn we er weer en maken we kennis met een andere kerkvader, een andere steunpilaar van de kerk, als het ware. Hopelijk stemt u dan opnieuw af op Radio Maria. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe. Jesus, offer up his bread. Jesus, as his table spread. In our empty hands we take you, broken as the bread. Table, O Lord.